Liefde gemeente, verheffen wij ons voor het heilige aangezicht des Heren. Onze hulp en onze enige verwachting stouw ik in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Bidden wij het gebed met de dichter van Psalm 43, zingen: Zend Heere uw licht en uw waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 43 en daarvan het derde vers. Gemeente, stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Waarna u gelezen zal worden uit het heilige en onfeilbaar woord van de Heere, wat u vindt opgetekend in Handelingen 10. En daarvan de versen 34 tot en met 48. Stellen we ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. En luisteren daarna met aandacht en eerbied wat u kunt lezen in Handelingen 10, de versen 34 tot en met 48.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En Petrus de mond opendoende, zeide: ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in allen volken is die hem vreest en gerechtigheid werkt, hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft, de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Gij lieden weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na de doop welke Johannes gepredikt heeft, belangende Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welk het land doorgegaan is, goeddoende en genezende allen die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben en hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten 3e dagen, en gegeven dat hij openbaar zou worden, niet al de volken, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan was. En heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. En als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave des Heilige Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus: kan ook iemand het water weren, dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En hij beval dat zij zouden gedoopt worden in de naam des Heeren. Toen baden zij hem dat hij enige dagen wij hen wilden blijven.
Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood, die voor mij u hebt gegeven in de bangste zielennood, opdat ik niet hopeloos sterven, maar uw heerlijkheid zou erven. Liefde gemeente, is dat ook de taal van uw hart? Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Is hij ook voor jou gestorven? Opdat je niet voor eeuwig verloren zou gaan. Is hij ook voor jullie gestorven, meiden? Want dat moet je weten vanmorgen. Waarom, dominee? Waarom moet ik dat weten? Wel, van de week nog een jongen van 14 jaar. Aangereden. Zijn nek gebroken. Als jij dat nou was geweest. Van de week een jonge vrouw in de kracht van het leven. Door een acute hartkwaal. Zo weggenomen. Als jij dat nou was geweest. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Kun je dat ook meezingen? Want de dood kan zo spoedig komen. Liefde gemeente. Mag u het zeggen? Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Gemeente, het is zo allernoodzakelijkst hem te kennen. Want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Jongelui, wat dacht je toen je het hoorde van die jongen, 14 jaar? Moeders, wat dacht je toen je het hoorde van vrouw Korf? Is het nou eens naar binnen geslagen? En zeg je, als ik nou sterven moet, heb ik dan een borg voor mijn ziel? Zal wat zijn om onverzoend te sterven en voor God te moeten verschijnen? Met een openstaande schuld. Hoe weet ik nou of ik een kind van God ben? Hoe weet je dat? Wel geliefden, wat wij lezen van Saulus van Tarsen, als God hem in zijn hart grijpt, dan staat er, ziet hij, bidt. En dan begrijpen we allemaal wel dat dat niet een oppervlakkig gebed is. Als je gaat eten en zegt, Heere, zegent u deze spijzen. Maar bidden, dat is niet meer buiten God kunnen. Bidden, dat is hem aanroepen in de benauwdheid. Dat is smeken, geef mij Jezus of ik sterf. Bidden, dat is de adem van de ziel. Dan kun je niet meer zonder God in Christus. Bidden. Dat is een kenmerk van het leven. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt en bidt mijn ziel tot u, o God. Vanmorgen ontmoeten wij ook een bidder. Een bidder waarvan we lezen, hij bad geduriglijk tot God. Daar heb je dat leven. Dat leven, dat kan niet zonder de Heer. Dat leven dat de Heer in alles nodig heeft voor leven en sterven. Dat elke keer weer de toevlucht neemt tot hem en zijn verzoenen sterven. Gedurig gebeden. Die zo vanmorgen ook gebeden. Vanmorgen ook gebeden. Niet zomaar even. Maar je knieën gebogen vanmorgen. Heren, we gaan naar de kerk. Zou ik uw stem mogen horen? Zou ik u mogen ontmoeten, heren? Zou u uw dienaar willen geven te spreken als van onder een geopende hemel? Heren, zou ik vanmorgen mogen drinken uit die fontein des levens? Heren, zou ik mogen eten van dat brood des levens? Hoe was het gebed vanmorgen? Deze man bad geduriglijk. Steeds weer zocht hij het aangezicht van de Heer. Wie is die man? Wel, hij komt uit Italië. Hij is een overste, Romeins gezagvoerder. En hij is gestationeerd in Caesarea. Een stad in Israël aan de zee. Een vreselijke, goddeloze stad. Een stad met een theater, een circus en een heidense tempel. En daar moet hij zijn met zijn garnizoen soldaten. Daar gelegerd om dat Joodse volk onder bedwang te houden. Weet u wat er gebeurd is in het leven van deze man? En de kinderen gaan al begrijpen wie het is. Cornelius, de hoofdman. Weet je wat er gebeurd is in zijn leven? De Heere is gaan werken in zijn leven. En wat gebeurt er dan als de Heere gaat werken in je leven? Dan word je onrustig. Zoals Augustinus het zegt, onrustig is ons hart. En die man zag wel dat het allemaal dwaasheid was om te geloven in Zeus. Om te geloven in Venus, in Afrodite. Hij zag de waardeloosheid in van die Griekse, Romeinse godsdienst. En de Heere bracht hem bij het woord van God in de synagoge. En daar hoorde hij van de God van Israël. En dat werd tot zegen in zijn leven. Maar weet u, hij hoorde nog meer. De boodschap kwam over Jezus. Hoe hij geboren was in de stal van Bethlehem. Hoe hij rondgewandeld had op aarde. En hoe hij door het Joodse volk aan het kruis gebracht was. Maar ook hoe hij opgestaan was. En er was een diep verlangen in het hart van deze Cornelius. Om meer en meer van hem te mogen horen. Is dat ook jouw verlangen? Och, dat ik hem kennen mocht. En de kracht van zijn opstanding. Heb je daar nou ook om gebeden, Heere? Heere Jezus, dat ik u toch kennen mag. Als mijn borg en zalig maken. En weet je, geliefde gemeente, als dat je verlangen is. En als je daar vanmorgen om gebeden hebt, dan zal de Heer in het waar maken. Want wat gebeurt er? De hemel gaat open. Als je de Heer aanloopt als een waterstroom, gaat de hemel open. En krijg je antwoord van de Heer. Hoe? Door zijn dienaren. Door de prediking. Een engel daalt neder, een boodschapper. En hij zegt, Cornelius, uw gebeden zijn verhoord. De Heere hoort, hoor. Zul je dat nooit vergeten, kinderen? De Heere hoort en verhoort de gebeden. Als je smeekt om Christus te mogen kennen, dan zal hij door zijn woord Christus aan je hart openbaren. Want wat mag Cornelius horen? Wel, dat God een boodschapper zal zenden. En die boodschapper zal hem verkondigen de woorden van de zaligheid. Wat een heerlijk wonder voor Cornelius. God zendt een boodschapper. En die zal hem verkondigen. De woorden van het eeuwige leven. Woorden van zaligheid. Van verzoening. Van vergeving. De Heere heeft daarvoor ingewonnen zijn knecht Petrus. Wat lezen wij van Petrus? Wel, dat hij ook in gebed was. Dat hij daar in Joppe, in de stilte op het dak, God zocht. De gemeenschap met de Heere. Zie je dat? Saulus van Tarsen ziet hij bid. Cornelius gedurig biddende. En nu zien wij ook hier Petrus in het gebed, in de afzondering, in de stilte, om de omgang met God te mogen kennen. En hoe de Heere hem dan inwint om te gaan prediken, om te gaan naar het huis van een heiden, om daar woorden van zaligheid te gaan verkondigen. En met de hulp des Heeren willen we vanmorgen naar die woorden van zaligheid gaan luisteren, zoals u ze vindt in de versen 42 en 43, waar Petrus het gaat zeggen tegen Cornelius en tegen zijn huis en allen die daar waren. En heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. We schrijven dan bij deze tekstwoorden woorden van zaligheid, want zo worden ze genoemd. Lees dat maar even met me mee in de 22e vers. En daar aan het slot staat dat hij van u woorden der zaligheid zou horen. Dus de prediking van Petrus zijn woorden van zaligheid. En van die woorden van zaligheid gelden drie dingen. Allereerst, ze zijn gezonden door de Heeren. In de tweede plaats verkondigen ze de komst van de rechter. En in de derde plaats beloven ze de verlossing door de zaligmaker. Woorden van zaligheid. In de eerste plaats, gezonden door de Heere. Van hem zijn die woorden afkomstig. In de tweede plaats, die woorden verkondigen de komst van de rechter. En in de derde plaats, beloven ze de verlossing door de zaligmaker. We gaan eerst nog zingen van hem die deze woorden van zaligheid laat verkondigen. En ik hoop dat het ook uw belijdenis mag zijn. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig, in genade die ons behoedt, groot van waarheid, eindeloos goed. En dat u dan ook en jij mee mag bidden vanmorgen. Wend u tot mijn ziel genadig, sterk uw knecht en geef weldadig ondersteuning aan de zoon, uw dienstmaagd van de troon. Zingen we met elkaar uit Psalm 86 en daarvan het 8e vers. Thank you. En heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Woorden van zaligheid. In de eerste plaats verkondigd door de Heere. In de tweede plaats verkondigen ze de komst van de rechter. En in de derde plaats beloven ze de verlossing door de zaligmaker. Woorden van zaligheid, gezonden door de Heere. De apostel Petrus, hij gaat naar het huis van Cornelius. Het huis van die heidense Romeinse veldheer. En zou het nou voor Petrus een vraag geweest zijn, wat moet ik daar nou preken? Zou hij bevreesd geweest zijn en zeggen, ja, dat is een Romein en hij wordt omringd door soldaten en als het woord hem niet bevalt, dan zal hij het zwaard opheffen? Zal ik daarom dan maar het woord van God aanpassen? Of zou hij misschien in tegendeel gedacht hebben, ik zal die Romeinse veldheer eens even goed de waarheid zeggen? Nee. Hij heeft ook niet gedacht, zal ik de boodschap wat aanpassen, want die man begrijpt misschien nog niet alles? Nee. Want waar begint hij mee? Hij begint te zeggen, ik kom hier om woorden te verkondigen die mijn meester mij geboden heeft. Een dienaar van God heeft niet te kiezen wat hij verkondigen zal. Maar hij moet verkondigen wat de Heere Jezus hem voorgezegd heeft. Luister maar wat de Heere Jezus gezegd heeft toen hij ten hemel voer tegen zijn discipelen. Ga dan heen, onderwijst al de volken, lerende en onderhoudende alles wat ik u geboden heb. Een dienaar van God is niet anders dan de levende stem en hij moet de boodschap van de Heere doorgeven. De volle raad van God moet hij verkondigen, niets achterhouden. Niet allerlei mooie stichtelijke geschiedenissen en verhalen, nee. Niet allerlei bevindingen en belevingen, nee. Hij heeft maar één roeping. Predik het woord. Predik dat woord van Genesis tot Openbaring. Hij, zo zegt Petrus, heeft ons geboden. Het is een opdracht om dat woord van God te verkondigen. En het woord wat hier staat, dat heeft in zich vanuit het Grieks verkondigen met klem, met aandrang. Zoals ook in die gelijkenis staat dat die koning zegt tegen zijn knechten, dwing ze om in te gaan. Jullie moeten gedwongen worden, meiden, om in te gaan. Want wij willen van nature niet. Maar de dienaren, ze roepen met kracht, met liefde. Met bewogenheid. Zoek de Heere en leef. Verkondigen wat hij ons geboden heeft. Dat is ook het diepe besef van Cornelius zelf. Want hoor maar wat hij tegen Petrus zegt. Wij zijn allen hier tegenwoordig voor God om te horen al hetgeen u van God bevolen is. Ook Cornelius, hij is er diep van doordrongen. Hier staat een knecht van God gezonden om mij te verkondigen wat hem van God bevolen is. Geliefde gemeente, bent u zo ook vanmorgen hier in die diepe wetenschap dat hier wel een mensenkind staat? Jazeker, een zondaar. Maar wel van God gezonden om u zijn woord te verkondigen. En daarom moet je nooit meer zeggen, Als je thuis komt, wat heeft de dominee het mooi of ernstig of lieflijk gezegd? Nee, die dominee valt helemaal weg. Maar dat je nou vanmorgen eens zeggen mag, God heeft tot mij gesproken. Ik heb de stem van de zaligmaker gehoord. Zoals de Heer Jezus het zelf ook zegt, mijn schapen kennen mijn stem en volgen mij. Dat je vanmorgen de stem van de Heere horen mag. En dat je mag zeggen, ik heb zelf uit zijn mond gehoord. Dat is het. Wat God bevolen heeft. De stem van de levende God klinkt vanmorgen tot u. Het is God zelf die het woord tot u richt. Beseffen wij dat wel, gemeente? Dat God van dat middel gebruik wil maken. Dat in zichzelf zo waardeloze middel van een dominee. Maar slijk. Maar dat hij nou slijk gebruikt. Om ogen te openen. Zo wil de Heere vanmorgen dat woord laten verkondigen als het woord van de levende God. De viva vox, de levende stem van de Heere klinkt vanmorgen hier in de kerk en thuis in uw huis als u meeluistert. God spreekt. En dat besefte deze Cornelius zo. Want wat zegt hij? Wij zijn voor Gods aangezicht hier. God spreekt hier. Dan durf je toch niet meer te gaan slapen onder de kerkdienst, of wel? Wel. Als je gaat beseffen dat God spreekt. Dat je voor Gods aangezicht bent. Dat God in ons midden is. Dat hij door zijn woord hier tegenwoordig is. Dan luister je toch met al de aandacht die in je is. Want God spreekt. Cornelius zegt, wij zijn voor Gods aangezicht. Wat gebeurt er nou in de kerk? Wat gebeurt er nou? Je zegt misschien bij jezelf, ik zit hier al 14 jaar in de kerk of misschien lang. Maar wat gebeurt er nou? Als God spreekt en je gaat zijn stem horen, wat gebeurt er dan? Wel, dan gaat er een graf open. Dan sta je op uit de dood. Dan ga je leven. Als God tot je ziel spreekt, leef. Dan staat er een dode op in de kerkdienst. Dan wordt er een blinde ziende gemaakt. En een dove gaat horen. Dat gebeurt er in de kerk, geliefde jonge mensen. Als God gaat spreken, word je getrokken uit de duisternis. Ga je de dienst van de duivel opzeggen, dan wil je naar hem niet meer luisteren. Als God gaat spreken, dan ga je roepen tot hem, omdat je hem kennen mag. Dat je het leven in hem vinden mag. Zou ik het nog eens mooier zeggen? Zou ik het nog eens heerlijker zeggen? Wat gebeurt er in de kerk? Als God gaat spreken, dan ga je trouwen. Trouwen zeggen ja. Of niet? Ga je trouwen. Ga je trouwen met Christus, de bruidegom. Dat gebeurt er in de kerk. Dan vindt er een huwelijkssluiting plaats tussen Christus en een verloren zondaar. Dat gebeurt in de kerk, geliefde. Jonge mensen, is dat niet een eeuwig wonder? Dan word je bruid van de Heer Jezus. Dat gebeurt er in de kerk als God gaat spreken. En als hij door het geloof je aan Christus verbindt, dan gebeurt het grootste wonder in je leven. Dat je met God verzoend mag worden. En dat je bruid van Christus mag worden. Begrijp je dan ook waarom het zo smartelijk is dat er maar zo weinig mensen in de kerk mogen komen? En dat de duivel probeert de kerken leeg te houden. En dat u daar alles aan doet, onder het mom van weet ik wat, om haar te verhinderen dat er jonge mensen met Christus trouwen. Dat er ouderen met God verzoend worden. Dat het koninkrijk van God uitgebreid wordt. Wij zijn hier voor Gods aangezicht. Om te horen de woorden. U van God gezonden en bevolen. Geliefde gemeente. Begrijp je het? Dat Gods kinderen zo verlangen naar de kerk. En dat ze het uitroepen. Och, mocht ik in die heilige gebouwen. De vrije gunst die eeuwig u bewoog. Uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Dan wil je eigenlijk helemaal niet meer uit de kerk. Kan je misschien nou niet begrijpen. Maar als God gaat spreken. Je mag die zoete stem van je lieve zaligmaker horen. Dan wou je hem altijd blijven, of niet? Zeg je, Heer, laat mij maar hier blijven. Heel dicht bij u. Dat is de kerkdienstkinderen. Dan ben je heel dicht bij de Heer. Hoe branden mijn genegenheid om zeer een voorhof in te treden. Woorden van zaligheid, gezonden door de Heere. Hij noemt het ook, wij zijn gekomen om te prediken en te betuigen. Om als een heraut te verkondigen de boodschap van het evangelie. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die dat evangelie verkondigen. Hij zegt, wij zijn het hier om te betuigen. Ik weet het zeker. Wat dan? Jezus Christus is de Zoon van God. Hij heeft de dood overwonnen. In hem is verzoening te vinden. Ik weet het zeker. Ik betuig het. Het is de waarheid en niets dan de waarheid. Zo dienen Gods knechten het woord te verkondigen. Wij predigen het u als van God gezonden. En wij betuigen, dit is de waarheid en niets anders dan de waarheid. Wat moet hij dan prediken en betuigen? Wel, dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Luister maar eens mee. Wat een aangrijpende boodschap moet hij verkondigen. En, dat is de Heer Jezus... Hij heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen met een eedswering dat hij, dat is de Heer Jezus, degene is die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Wat moeten wij de gemeenten, de Ebenezer gemeente van morgen verkondigen? Wel dat Jezus Christus, van God de Vader verordineerd, dat wil zeggen aangesteld heeft, de bevoegdheid gekregen heeft om te zijn de rechter van hemel en aarde. De Heer Jezus heeft nadat hij van de aarde opgevaren is, van zijn Vader een plaats gekregen aan zijn rechterhand, hem is gegeven al de macht in hemel en op aarde. En hij zal straks wederkomen op de wolken. Ziet, hij komt om de wereld te richten. Wij moeten u verkondigen die grote oordeelsdag. Dat de Heer Jezus weder zal komen op de wolken. Omringd door miljoenen engelen. En wat zal er dan gebeuren, geliefde gemeente? Als hij wederkomt. Dan zullen al de graven geopend worden. Moet je nagaan wat dat zal zijn. Als al de graven geopend worden. Het graf van uw lieve man. Het graf van je lieve grootouders. Het grafje van je kind wat je begraven hebt. Al de graven zullen geopend worden. En al de mensen die nog leven als in een punt des tijds veranderen. En wat gebeurt er dan? Dan zullen al de doden opgewekt met de levenden verschijnen voor de troon van Christus. Even stil zijn. Even over mediteren. Die dag komt. Dat Christus verschijnen zal op de wolken. Want, zo zegt Paulus, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Toen ik vanmorgen hierheen reed, geliefde gemeenten, en zo aan de preek zat te denken en nog eens te overdenken, en ook in deze woorden, wij allen, moet eens over nadenken, met mijn vader en moeder, met mijn grootvader en grootmoeder, met al mijn kinderen, als de Heer die gegeven heeft, mijn kleinkinderen, wij allen. En toen zag ik ook premier Rutte staan voor de rechterstoel van God. Ik zag Poetin staan voor de rechterstoel van God. Ik zag Trump staan. Ik zag de vervolger Xi Jinping staan in China, die de kerk van God vervolgt, omdat ze hem moeten aanbidden en niet Christus aanbidden. Wat zal dat voor die man zijn, gemeente? Als hij straks oog in oog zal staan met Christus, die hij vervolgd heeft. Maar ik zal er ook staan. Ik zal er ook staan, gemeente. Om rekenschap te geven. Bij allen, hoor je het? Jullie ook. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van God. Die jongen van 14 jaar. Die jonge vrouw. Wij allen zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van God. En wat gebeurt er dan? Als we daar allemaal staan, gemeente. En daar sta ik met u, al die jaren dat ik uw dienaar mocht zijn, verantwoordelijk was voor uw zielen. We zullen er met elkaar staan. En dan zal God gaan oordelen in Christus. Waar komt het dan op aan? Hebben wij leren buigen voor deze koning? Hebben wij de toevlucht genomen tot deze zaligmaker? Is hij onze borg geworden? En hebben wij achter zijn bloed leren schuilen? Zo niet, als wij hem hebben veracht, als wij aan hem voorbij gegaan zijn, als wij niet naar zijn stem geluisterd hebben, dan zal hij het zeggen tegen u en mij. En tegen jullie. Ga weg van mij. Gij werkers der ongerechtigheid. Heb u nooit gekend. Ik heb je nooit gekend als een bedelaar aan mijn voeten. Ik heb je nooit gekend als een arme zondaar die tot mij de toevlucht heeft genomen. Je hebt mijn bloed onrein geacht. Ga weg van mij. Gij werkers der ongerechtigheid. En wat zal er dan gebeuren, geliefde? Het is niet voor te stellen zo aangrijpend. Maar dan zal hij zijn engelen gebieden. En dan word je vastgegrepen, gemeente. En dan kan je roepen, bergen valt op ons. En heuvelen bedekt ons. Want de grote dag van Christus is gekomen. Maar dan is het te laat. En dan zul je tegenspartelen. En dan zul je roepen. En misschien zul je zeggen, ja maar, ik heb toch in de Ebenezer zelfs aan het avondmaal gezeten. Je zult vastgegrepen worden door de engelen. En geworpen worden in die poel die daar brandt van vuur en zilver. Wie er een ogenblik over nadenken, geliefde gemeente. Wij zijn van God bevolen, zegt de apostel Petrus, om het u te verkondigen, ja om u het te betuigen. Het is vast en het is zeker dat Christus Jezus aangesteld is tot rechter van hemel en aarde. En hij zal u en mij oordelen. Hij zal de schapen van de bokken scheiden. En hij zal dat oordeel onherroepelijk voltrekken. Dan is er geen weg meer terug, geliefde gemeente. En wat zal dat zijn? Wat zal dat zijn, gemeente? Als je eeuwig in de hel altijd leeft met die vroeging. Met die vroeging had ik op 11 oktober 2020 toch maar geluisterd. Had ik toch maar mijn zonde beleden. Had ik toch maar redding gezocht. Maar het is te laat, te laat, te laat, voor eeuwig te laat. Geliefde gemeente, waarom moeten Gods knechten, u en jullie, dat verkondigen? Wel, geliefde gemeente, opdat er in je hart vanmorgen een gebed geboren wordt. Een gebed met de dichter van Psalm 143. Die dichter die dat beseft, dat hij voor Gods rechterstoel verschijnen moet. Maar hij voelt het, ik kan voor hem niet bestaan. Hij begrijpt het wat de dichter zingt in Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden. Ach Heere, wie zal dan voor u bestaan? Niemand. Hij beseft dat. En daarom dat gebed. Dat gebed wat we horen in Psalm 143. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar. Dat betekent niet voor uw rechterstoel dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor dat gezicht. Liefde gemeenten, we kunnen het niet zingen vanwege de beperkende maatregelen. Maar ik heb de organist gevraagd om het te spelen. We gaan er naar luisteren, maar dat niet alleen. Bid nou eens mee. Bid nou eens mee, jongelui. Wil mij toch niet voor uw rechterstoel dagen, heren, want ik kan voor u niet bestaan. Dat de prediking van morgen dat gebed in je hart brengen. Heere, vergeef mij mijn zonden. We gaan het zingen, zou ik zeggen, maar ik bedoel, we gaan luisteren en zing het dan maar mee in uw hart, biddend. Liefde gemeente, als je dat nou meegezongen hebt. Dan zeg je, Heer, hoe moet dat dan als ik voor u niet kan bestaan? Vanwege mijn hemelhoge schuld. Vanwege mijn ongerechtigheden. Vanwege mijn ongeloof. Heer, is er dan voor mij nog doen aan? Heer, is er nog een weg tot verzoening? O, en wat horen wij dan in onze derde gedachten? Dat die woorden van zaligheid beloven vergeving der zonden. En daarom mag Petrus het zeggen tegen Cornelius en allen die in zijn huis zijn. Deze geven getuigenis al de profeten dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving zal ontvangen door zijn naam. Geliefde gemeente, wat een kostelijke boodschap mag hij daar verbrengen. Wat een heerlijk woord mag daar verkondigd worden. Dat er nou doen aan is voor een schuldverslagen zondaar. Die het zegt, Heeren, als ik voor u moet bestaan, ach wie kan dat? Als ik voor uw rechterstoel moet verschijnen, Heeren, dan kunt u niets anders doen dan mij voor eeuwig wegzenden. Maar deze geven getuigenis, al de profeten. Wat getuigen zij dan? Wel dat er vergeving der zonden is door het bloed van Christus. Wie in hem gelooft zal niet sterven, maar leven. Wat een boodschap. Dat geven al de getuigen, de profeten al. Dat zegt Petrus er niet voor niets bij. Dat nu al de profeten van het Oude Testament die boodschap al hebben verkondigd. Al beloofd hebben aan het volk dat de verzoening is van al hun zonden. O Cornelius, door genade heeft de Heer je van het Romeinse, Griekse denken afgeleid. En hij heeft u gebracht bij het oude verbond. Hij heeft u gebracht bij het Oude Testament. En daarin, Cornelius, staat al dat Jezus Christus de zaligmaker is. Hoor maar wat de profeet zegt. Luister maar, Cornelius, ziet een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam heten Immanuel, God met ons. O Cornelius, in Christus is nou een weg geopend dat God die tegen ons is, God die ons moet verdoemen, God die ons voor eeuwig weg moet doen, omdat wij tegen hem zijn opgestaan in Christus. Is er nou verzoening met God mogelijk? Wat een heerlijke naam, hoor je het? Hoor je het? Immanuel, God heeft in Christus de wereld met zichzelf verzoend. Hoor je het, geliefde gemeente? Als je nou gebogen hebt vanmorgen onder dat recht van God, dat hij je weg doet vanwege al je zonden, dat je voor God niet kan bestaan, dat er een heilige schrik in je hart was toen je aan die vrouw dacht en dacht, oh, als ik nou sterven moet. Als je aan die jongen van 14 dacht en zegt, Heer, en als ik aangereden zou zijn geweest, was het voor mij eeuwig kwijt geweest. O, dat die heilige schrik je bevangen heeft vanmorgen. Opdat er plaats komt voor dat heerlijke evangelie. Dat als je nou vanmorgen met die heilige schrik en ontzetting in de kerk door het woord van de Heilige Geest wakker geworden bent. Als je vanmorgen ontwaakt bent en je ogen zijn open gegaan. Dat je verloren ligt en verloren moet gaan. Dan heeft God bevolen. En we mogen het betuigen dat er voor u en voor jou doen aan is. In hem wiens naam is Immanuel. Hij is gekomen om die kloof, die onoverbrugbare kloof, te overbruggen. Hoor je het, treurende? Hoor je het, ongetroosten? Hoor je het, jongens, dat er doen aan is? Door het bloed van Christus. Hij gaf op Golgotha zijn leven. En daarom hebben al de profeten getuigenis gegeven. Dat er vergeving is door Christus. Hoor maar wat diezelfde Jesaja zegt. Wat zegt hij dan? Kom En laat ons tezamen richten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als laken, zij zullen worden als sneeuwwit. En zij zullen rood als kormozijn zijnde, zullen ze worden als een witte wol. Kom maar, zegt hij, ja, maar dan moet ik verloren gaan. Maar diezelfde rechter zegt nu nog, voordat je voor de rechterstoel verschijnen moet. Hij zegt, kom nou eerst eens tot mij. O, laat het toch niet aankomen op die grote gerechtsdag. Want dan is het voor eeuwig te laat. Maar hij zegt vanmorgen, kom nou eens. Kom nou eens met je zonden en met je schuld. Met je verzondigd leven. Kom nou eens, zegt hij. En laat ons nou tezamen richten. Dan zal ik zeggen dat je verloren moet gaan. Dan zal ik zeggen dat je geen recht hebt op de zaligheid. En dan zul je dat ook beamen en zeggen, ja, Heere, ik ben uw vonnis gans waardig. Maar, zegt hij dan, maar ik heb verzoening gevonden. Het bloed van mijn lieve zoon heb ik gezien als een volkomen betaling van al uw zonden. En daarom vergeef u alles wat u hebt misdreven. Al waren uw zonden tot aan de hemel reikend. Ene druppel van dat gezegend bloed dat reinigt van al uw zonden. O, zeg je, maar hoe dan? Hoe dan? Wel, dat is het middel wat aangewezen wordt. Door het geloof. Och, zegt u, wat is nou toch geloven? Geloven, dat is in allereerst geloven dat er van jouw kant niks meer bij kan. Dat jij alles verzondigd hebt. Geloven is amen zeggen op je vonnis. Amen zeggen, Heer, en ik ben een zondaar. Heer, ik heb uw vloek waardig gemaakt. Dat is in de eerste plaats geloven. Geloven dat je ook niet meer door je op te knappen, proberen de wet te houden, dat je het dan alsnog zal lukken, nee. Maar dat je nou vanmorgen eens ziet, met mij is het gans hulpeloos. Met mij is het een afgesneden zaak. Van mijn kant kan het nou nooit meer komen. Dat is allereerst geloven. Als je vonnis aanvaardt en tegelijkertijd geloven dat het offer van Christus een volkomen verzoening is van al de zonden. Om nou van harte te geloven dat Christus de enige weg tot de zaligheid is. Laat ik het eens zo mogen zeggen, met de woorden van een eenvoudige dichter. Als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht, maar billigt haar zonder loon, wat haar ook overkomt, rechtvaardigend haar God, wat eeuwig zij haar lot. Als dat waar wordt, als je zo met die tollenaar staat, wees mij de zondaar genadig, want ik heb alles verzondigd. Dan wordt verloren gaan niet toegestaan. Dan komt de Heilige Geest en hij toont u Christus. En dan lezen we zo heerlijk van McCheyn in dat gedicht. Toen vluchtte ik tot Jezus en ik boog mij voor hem neer. En toen sprak hij mij vrij. Dat gebeurt er in de kerk, meiden. Dat gebeurt er nou in de kerk. Onder de prediking. Als je geloven mag dat de Heere spreekt. En dat het waar is wat hij hier zegt. Dat je amen gaat zeggen, ja, Heere, uw vonnis heb ik mij waardig gemaakt. Maar ik mag nu ook amen zeggen, dat nou Christus een volkomen verzoening van al de zonden heeft aangebracht. Dat zijn sterven een volkomen betaling is van mijn hemelhoge schuld. Wat is nou geloven, waardoor je zalig wordt? Luister eens wat Calvijn zo mooi zegt. Geloven, dat is niets anders dan met een oprechte toegenegenheid van ons hart hem omhelzen zoals hij ons in het evangelie wordt voorgesteld. Hoor je het? Hoor je het? Nou wordt Christus je vanmorgen voor ogen geschilderd. Die zalig maakt. Hij wordt je voor ogen geschilderd. Dat hij in oneindige liefde zijn leven gegeven heeft op Golgotha's kruis. Zie je Christus daar. Zie je zijn liefde. Zie je en hoor je het hem uitroepen. Het is volbracht. Vader, ik heb gedaan wat u van mij vraagt. Ik heb met mijn leven volkomen betaald voor de zonden van al degenen die tot mij de toevlucht nemen. Zie je hem? Zie je Christus? Zie je hem voor ogen geschilderd? Zie je hem het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt? En wat is nou geloven? Wat is nou geloven? Dat is hem omhelzen. Hem aan je hart drukken en zeggen, lieve, lieve zoete Jezus, deed u dat voor mij? Dat is geloven. Zie je dat? Dat is trouwen. Dat is nou met Christus trouwen. Dat is hem omhelzen. Dat is hem aannemen. Dat is niet meer buiten hem kunnen. Dat is de toevlucht tot hem nemen. Dat is leunen en steunen op zijn werk. Volkomen, omhels nou eens Christus. Omhels hem nou eens, lieve man, het wordt zo eeuwigheid. Het wordt eeuwigheid. Omhels nou Christus is. Vrouw, het wordt zo gauw eeuwigheid. Kinderen, omhels nou eens Christus. Want de dood wenkt ieder uur. Het is hem van God bevolen. En het is de Vader die toch zegt, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. En wat zegt nou die zoete zaligmaker, wat zegt hij nou? Kom herwaarts tot mij. Ben je nou al gekomen? Of weiger je nou te komen? Hij zegt, kom nou herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en beladen zijn. Waarom? Waarom kom je nou niet? Om in mij nou al de zaligheid te ontvangen. Waarom blijf je nou weg bij die zaligmaker? Doe het toch niet, geliefden. Doe het toch niet. Maar geloof dat heil en troostrijk wordt. Omhels nou toch eens deze zaligmaker. Met heel je hart in de belijdenis. U alleen, Heere, u alleen. Uw werk alleen, uw offer alleen, uw betaling alleen. Niet de offers die ik breng, niet de tranen die ik pleng, nee. Schoon ik ganse nachten ween, gij kunt redden. Gij alleen, geloof je dat nou? Geloof het nou toch eens, geliefde gemeente. Dat nou Christus alleen de zaligmaker is, opdat je nou bij hem ontvangt vergeving van al je zonden. Hoor toch eens hoe kostelijk dat is als God je zonden vergeeft. Luister eens wat onze catechismus zegt. Dat, wat gelooft gij van de vergeving der zonden? En dat je dat nou vanmorgen eens met heel je hart mag nazeggen. Dat God, de drie enige, om de genoegdoening van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen zal. Hoor je het? Wat een heerlijkheid als dat is. Als je dat mag horen uit de mond van Christus. Uw zonden zijn u vergeven. Ik zal ze in de eeuwigheid niet meer gedenken. Dat je om de genoegdoening van Christus aan het kruis volbracht. Nu mag weten dat al mijn zonden vergeven zijn. Dat hij er nooit meer aan denken zal. Dat ik bekleed mag worden met de gerechtigheid van Christus. En dat ik zo zonder verschrikking voor zijn rechterstoel verschijnen zal. Dat ik het mag weten. dat hij straks tot mij zeggen zal, kom in, gij gezegende mijns vaders, opdat gij geërven zou de heerlijkheid die ik voor u bereid heb, om dan in te mogen gaan, in de witte klederen bekleed, met de palmtak in het hand, en de kroon der overwinning op het hoofd, om dan bij eeuwig bij Christus te zijn, eeuwig hem te mogen bedoelen, te wandelen op die nieuwe hemel en in die nieuwe aarde, om eeuwig God te mogen prijzen tot in de eeuwigheid. Daar waar geen ziekte en verdriet meer zijn zal. Waar geen zonde meer zijn zal. Zonde, verschrikking. Dat zal toch wat wezen. Als je daar mag staan. Voor die witte troon. En hij zal zeggen. Kom in. Als hij je mag zetten bij de schapen. Aan zijn rechterhand. En je dan met de triomferende kerk. Eeuwig aan de glazen zee mag zingen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Ik zal eeuwig hem verhogen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het in Christus gedaan hebt. Zie toch eens, gemeente. Wat Christus voor u bereid heeft. Een volkomen verzoening van al uw zonden. En een eeuwig heerlijk leven. Dat je vanmorgen ziet de dwaasheid van je ziel. Om nog langer de wereld lief te hebben. Zie je het nou? Zie je het nou? O, dat je zien zou vanmorgen. Dat de wereld enkel alleen de dood brengt. En straks een eeuwig afgrijzen. Straks een eeuwige wroeging in de hel. Een eeuwige pijn. Dat is de plek waar je zult zijn met de duivel. En al zijn trawanten. Om dan te zien, je lieve moeder in de hemel, je man thuis en de eeuwige gelukzaligheid van Gods kinderen en zelf in de hel. Wat een ontzaglijke werkelijkheid, geliefde gemeente. En nou zegt God, ik heb je niet dover voor de dood. Ik heb geen lust in je eeuwige dood, maar daarin, dat je nou vanmorgen bekeert. Dat je vanmorgen de toevlucht neemt. Wij zijn u van God bevolen om u te verkondigen. Dat Jezus Christus is de rechter van hemel en aarde. Voor wie wij allen zullen staan. En voor wie wij allen geopenbaard zullen worden. Om rekenschap te geven. Geloof dit woord van de Heer. Opdat je vanmorgen. En geen minuut langer meer uitstellen zal. Om te buigen. En te komen. En te omhelzen. En God sprak mij vrij. Amen. Eindigen we met gebed. Heere, zo komen wij tot u. We hebben in alle eenvoudigheid het woord van u verkondigd, Heer. En we beseffen het is met zoveel gebrek. Met zoveel tekort. Want hoe zouden wij Christus uit kunnen schilderen? Hoe zouden wij de ernst van de verlorenheid kunnen verkondigen? Maar u maakt gebruik, Heer, van dat dwaze middel, een mensenkind. Neem het weg wat van ons was, Heer. En zegen toch de prediking. Dat er nou vergeving is. Door het geloof in zijn naam. Jezus. Jezus, zoete Jezus. Lieve Jezus. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. O, wat is het toch, Heren, om in u te mogen geloven. O, geef nog dat onze jonge mensen geen rust zouden hebben. Voordat ze Christus omhelst hebben en een kus van zijn mond ontvangen hebben en het gehoord hebben. Mijn zoon, mijn dochter, vrees niet. Ik heb u alles vergeven. Zodat onze jonge mensen toch een heimwee krijgen. Een onvervuld verlangen tot u het vervult met uzelf. Om u te kennen die toch het leven is. Heer, we dragen de gemeente hartelijk aan u op. Heere, wek nog eens op uit de dood. En geef uw kinderen toch eens te zien. Wat een wonder het is. Dat ze in u mogen geloven. Wat ze in u hebben. Vergeving der zonden en het eeuwige leven. Troost aan uw kinderen. dat het zo vast ligt in uw doorboorde handen. O koning van de kerk, zegen zo de prediking. Verdiend hebben we het niet, maar we vragen het u alles. Uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Liefde gemeente, we gaan opnieuw weer samen bidden zingen. Wel met de dichter van Psalm 25. En wat bidt hij dan? En wat bidden jullie dan mee? Wel, hoor maar wat hij zegt in dat derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heer, waarop ik bidden pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij Jezus van eeuwigheid. En vraag het dan maar heel eenvoudig. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Psalm 25 en daarvan het derde vers. Liefde gemeente, toen ik zo die woorden meezong, milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid, was daar weer een diep verlangen om door te gaan, om het opnieuw u te verkondigen, wat er toch te vinden is in Christus Jezus. Zoek daarom de Heere en leef. Ga dan een in vrede en draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.